Zo, goedenavond, vrienden.
Vraag rubriek. Schriftelijke vragen gaan voor, persoonlijke vragen worden niet beantwoord. Draai daar niet omheen, als ik niet weet, zeg ik ook. Eerste vraag graag.
Heeft u informatie over de UFO's die in 1954 geland zijn en waar Eisenhower mee heeft gesproken?
Nee. Heb ik geen informatie over, spijt me.
Wat is de plaats van de vrouw in deze tijd? Denk zelf, volg ook je innerlijke weg. Dat denkt hij zelf. Ik denk zelf, volg ook je innerlijke weg.
Ik zou zeggen, het verschil tussen man en vrouw ligt in zeer kleine onderdelen die vaak heel erg belangrijk worden geacht, maar het eigenlijk niet zijn, behalve voor de procreatie. Ik zou dus zeggen, de vrouw die meer intuïtieve mogelijkheden heeft, zal haar eigen weg moeten zoeken, zoals de man met zijn neiging tot wat hij noemt logica ook een eigen weg zal moeten volgen. Ik denk niet dat beiden gemakkelijk samen kunnen gaan op dit terrein, maar ik meen dat zij in hun bereikingsmogelijkheid tenminste gelijkwaardig zijn. Is dat voldoende?
Het geestelijk weerbericht van de komende 2 maanden, alstublieft.
Donderen, donderen, donderen.
Wat is het materieel waaruit de zon waaruit de zon binnen in de aarde schijnt te bestaan?
Er bestaat geen zon binnen in de aarde. Wat er bestaat is een kern die voor een zeer groot gedeelte bestaat uit nikkel-ijzer, doorzaaid met radioactieve elementen. En dat zijn meestal dan ook nog isotopen. Daaromheen vinden we een soort schil van lichter materiaal. Daaromheen vinden we weer een tamelijk vurige situatie. Het is niet direct gesmolten gesteente, maar het is wel behoorlijk hoog van temperatuur. En daar begint dan de eigenlijke aardlaag, waarin we wel magmahaarden aantreffen, maar die toch een gemiddelde dikte heeft van een behoorlijk aantal kilometers. Voldoende?
Komen er volgend jaar eerst negatieve vliegende schotels en dan positieve?
Als u ze fotografeert, wel. Ik acht de kans daarop echt te klein.
Volgens de vragen beantwoorden van 2 maanden geleden was een foto een versneld ion. Deze beschrijving kan ik nergens in de algemeen geldende natuurkundige opvattingen terugvinden. Kunt u een beschrijving van het begrip foto geven of foton geven met gebruikmaking van de huidige fysische opvattingen en hierover of aangeven waar volgens u die opvattingen niet kloppen?
De huidige opvattingen vergeten één ding. Dat is namelijk dat elk kleinste deel op zichzelf bestaat uit een aantal nog kleinere delen die uiteindelijk te herleiden zijn tot kleine krachtwervelingen die een onderlinge binding hebben aangegaan. Wanneer je dan spreekt over een ion, dan heb je het over een klein deeltje dat naar buiten toe een bepaalde lading vertoont. Wanneer dit nu een versnelling ondergaat die bepaalde grenzen te boven gaat, ontstaat echter een andere reactie op de omgeving. En op dat ogenblik noemt men het dan wel foton. Voldoende?
Het komt mij voor dat als er vragen gesteld worden welke een wetenschappelijke benadering vergen, dit vaak resulteert in naar de stand van aardse wetenschap onjuiste antwoorden zodra in detail getreden wordt. Als in algemene termen gesproken wordt, dan lijkt er weer te veel vaagheid in te zitten om het met behulp van de wetenschap te plaatsen. Het lijkt wel om een soort Heisenbergse onzekerheidsrelatie te gaan. Kunt u dit grondig uitleggen? Is het misschien inherent aan de wijze van bestaan of misschien iets anders?
Ja, ik wil niet aardelijk zijn. Maar kijk, de wetenschap berust in feite op het geloof van de wetenschapper en datgene wat hij voor zichzelf het bewezen acht en de bereikingen die hij voor zichzelf bereikt acht, waardoor hij in wezen probeert alles in te passen binnen het kader van het voorgaande. De werkelijkheid is echter dat elke omschrijving een omschrijving
Levi op 13 januari 1956 via een gat in de Zuidpool binnen te vliegen een nieuwe wereld in de binnenkant van de aarde ontdekt?
Ik zou dat niet durven beweren. Er zijn een aantal oudere verhalen die inderdaad dergelijke dingen aannemen, maar dit lijkt mij verdacht veel op een afleiding van een verhaal van Edgereis Bars. Mij is daarvan niets bekend. Ik heb hem ook niet zien vliegen. Ik zie ze trouwens zelden vliegen.
Wat kun je doen tegen beelden en gevoelens uit het collectief onderbewuste die soms opeens als een octopus je kunnen beheersen?
Heel eenvoudig. Realiseer je wat je zelf bent. Stel je beeld van jezelf tegenover de invloed die je omvat en probeer eruit die elementen te puren die bij je passen. Op dat ogenblik is het niet meer iets wat jou beheerst, maar iets wat je tijdelijke mogelijkheden geeft die je norm te boven gaan. Je kunt dan onder die situatie zelfs tot overprestatie komen. Voldoen?
Hoe is het mogelijk om afgesteld te raken qua trillingsniveau op de wereldspiegel?
Ja, dat is niet uit te leggen, omdat in de eerste plaats trillingsniveau een aanduiding is. Het betekent in feite de innerlijke fluctuatie van een geest, waarbij de onderlinge uitwisseling van de verschillende centra van lading niet alleen een denkproces vormt, maar gelijktijdig een vibratie van de uitstraling veroorzaken. Dit bestaat ook voor de mens. Wanneer dit bestaat, dan kan een deel daarvan in harmonie zijn met andere waarden, waaronder mogelijk ook iets wat de wereldspiegel noemt. Term is mij niet bekend. Wanneer dat het geval is, is het dus altijd slechts een gedeeltelijk contact. Totale contacten ontstaan zelden en alleen onder zeer bijzondere omstandigheden. Voldoende?
Kunt u die zogenaamde bijzondere omstandigheden iets nadenken?
Het is een vraagbeantwoording en ik zou er een hele cursus over moeten geven. Maar om het heel kort samen te vatten, de bijzondere omstandigheden bestaan uit in feite een tijdelijk besefsverlies ten aanzien van de eigen persoonlijkheid, een ervaringsaanvaarding van een totaliteit zonder enig oordeel of voorbehoud, en daardoor het in jezelf ontstaan van een totaal begrip, dat dan later als residu een groot aantal gegevens toch achterlaat.
Op de oktoberlezing kondigde een van de sprekers meer UFO-sightings aan in maart 87. Van waar komen zij? Hoe ziet het ras eruit? Iets over hun samenleving? En wanneer is het eerste officiële contact en zo niet, waarom niet?
Dat laatste moet u maar eens aan de UFO's vragen als u ze ziet. Maar wij nemen aan dat inderdaad de zogenaamde patrouille, noemen wij het wel eens, dus een bepaalde kringloop van schepen het zonnestelsel weer nadert. En over het algemeen betekent dit dat landingsschepen dan even gaan kijken op aarde en misschien ook water opnemen. En dat houdt in dat een aantal sightings mogelijk zijn. Waarom ze hier niet naartoe gaan, ja, ik weet het niet. Mag ik u vragen, waarom gaat u nooit naar de Pygmeeën toe? U zit meer in de buurt dan de ruimtevaarders bij de aarde. Gewoon, u hebt er niets te zoeken. Nou, zo is het met hun ook, denk ik.
Een medische vraag. Patiënten met een non-Hodgkin kankersyndroom in het vierde stadium. Is daar nog iets aan te doen? En zo niet, wat is de beste leefwijze tot de dood?
Ik probeer te spieken, want ik ben zelf niet deskundig. Terminologie niet voldoende bekend. Aangenomen wordt dat men bedoelt kankerwoekeringen die in een eindstadium beginnen te komen. Is dat het geval, dan is alleen nog inkapseling onder omstandigheden af te dwingen, maar dit vergt een zeer grote psychische activiteit van de patiënt met daarnaast juist dieet, juiste leefwijze en ook nog medicatie. Bestraling is over het algemeen dan niet direct nuttig. In enkele gevallen kan gewerkt worden met radioactieve stoffen die door de gezwellig zouden kunnen worden opgenomen. De beste leefwijze is dan altijd: aanvaard het feit dat je tijd beperkt is, Probeer te voorkomen dat je overlast of pijn krijgt. Wees bereid om daar wat tegen te doen wanneer ze eenmaal optreden. En probeer zoveel mogelijk nog van je buitenwereld te genieten. Door te kijken naar de kleine dingen die je normaal zijn ontgaan, kun je dan toch nog vreugde vinden in je leven en in de wereld. En gelijktijdig zul je blij zijn dat je eindelijk kunt uitstappen.
De huidige maatschappij is autoritair, hetgeen doorwerkt in onderwijs enzovoort. Blijft dit niet zo, ondanks de vernieuwde Aquarius-invloeden, en zal de grote gestadige toevoer van jonge, onbewuste zielen uit het dierenrijk ervoor zorg dragen dat de maatschappij toch autoritair moet blijven?
Neem me niet kwalijk. De mens is, mag ik het zeggen, is een kuddedier. En in elke kudde bestaat een autoritaire reeks van verhoudingen. En dat is bij de mensheid ook. Autoriteit is nodig. Maar er is een verschil tussen autoriteit die zonder meer wordt opgelegd en autoriteit die op grond van eigen ervaring in ander wordt erkend. Ik denk dat in de Aquarius-tijdperk dat laatste een veel grotere rol zal spelen. Maar de zaak blijft natuurlijk autoritair. Wat het onderwijs betreft, ik zou zeggen, het is lang niet autoritair genoeg. Want de samenleving is toch wel aan zeer strakke normen gebonden. Terwijl het kind in het onderwijs het denkbeeld verwerft dat als het zich maar goed kan uitdrukken, het zich overal uit kan kletsen en een recht heeft op alles.
Zullen rangen en standen altijd blijven en zo ja, waarom? Hoe zal dit er in de Aquariusperiode uitzien en waarop zullen ze dan gebaseerd zijn?
Rangen en standen zullen er altijd blijven, omdat mensen niet gelijk zijn. Maar in de Aquariusperiode zal men diegene het hoogste schatten die veel betekenen voor anderen. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat de vuilnisman dan dus als van hogere stand wordt beschouwd dan de hoge ambtenaar die uiteindelijk niets doet dan zitten en anderen lastigvallen.
Zal de zogenaamde nieuwe leer van de wereldleraar en dergelijke wel zo'n groot effect hebben? Zullen zij die de behoefte hebben aan een dramatisch of hiërarchisch denken, al dan niet door angst gemotiveerd, niet altijd naar gereformeerde en katholieke kerken blijven gaan?
Het is een stelling die voor uw rekening blijft, omdat de resultaten tonen dat de kerken leger blijven en dat degenen die komen zich veel minder laten overrompelen door de autoriteiten die hen zeggen hoe te leven. Er is dus wel degelijk verandering gaande. De leerstellingen van wereldmeester en wereldleraar hebben grote invloed gehad, maar voornamelijk in het zuiden van Azië en in een klein deel van Noord-Afrika. Dat die invloeden op het ogenblik nog niet volledig tot uiting komen is begrijpelijk, omdat we te maken hebben met systemen die nu eenmaal zijn opgebouwd op standen en op vastgelegde en geslachtenlang bestaande bezitsverhoudingen. Maar deze ondergaan op dit moment zelfs langzaam een ommekeer. Er is dus een verandering gaande. Hetzelfde kunnen we zien in het gedrag van de mensen. Om u een voorbeeld te geven, steeds meer studenten houden zich weer meer bezig met het doel van hun studie en minder met de wereld daarbuiten. Ik wil niet zeggen dat dat alleen maar gunstig is, die bepaalde nadelen ook, maar het bevordert in ieder geval het hoger onderwijs als een voor de maatschappij belangrijke factor. Voldoende.
Wat moet de individu doen tegen de druk die van alle kanten op hem uitgeoefend wordt? Door de staat, dwingende wetten, bijvoorbeeld ten aanzien van militaire dienst en onderwijs. Door de dwingende godsdiensten. Door de ongeschreven dwingende normen uit de maatschappij, zoals gedrags- en fatsoensvoorschriften. Moet hij sommige personen en instanties niet actief aanvallen om niet aan de druk ten onder te gaan?
Een zwakkeling zal dat doen. Een zwakkeling is namelijk degene die geen enkel middel weet om zichzelf te blijven dan door anderen de mogelijkheid ontnemen zichzelf te blijven. En daarmee stelt hij zich op hetzelfde vlak als de autoriteiten die hij probeert te vernietigen. Maar ik zou zeggen, over het algemeen kan iedereen zich onttrekken aan een groot gedeelte van de druk die en door de staat en door anderen op hem wordt uitgeoefend. Wanneer hij maar eenvoudig doet wat hij zelf juist vindt, maar probeert dit zo te doen dat hij nooit anderen daardoor belastert, choqueert of iets dergelijks. Wat dan overblijft is een gedragspatroon dat in de maatschappij nog net getolereerd kan worden, maar dat gelijktijdig bij vele navolging zal vinden.
In het boek De Stenen Spreken, dat gaat over de bouw van de piramide van Cheops, beweerde men dat deze nooit een top heeft gehad en dat bij de bouw een fout gemaakt is. Wat is de waarheid?
De waarheid is dat de piramide oorspronkelijk een bouwwerk was van voor de Egyptische tijd, dat later door de Egyptenaren als het ware gereconstrueerd is. In deze reconstructie hadden ze geen rekening gehouden met hun eigen berekeningen, maar waren ze uitgegaan van datgene wat ze omtrent het verleden wisten. Daardoor was inderdaad de top, de sluitsteen, iets groter, ik meen 30 centimeter aan elke kant, dan de beklede buitenwand. En daarom heeft men die top toen niet geplaatst. Voldoende?
Kunnen wintigeesten mensen ziek maken en genezen? En als dit zo is, hebben de wintigeesten dan ook invloed op mensen die niet in hun bestaan geloven?
Wintigeesten hebben vooral invloed op degenen die erin geloven. Omdat hier namelijk een psychische factor, een psychologische factor zou ik als zeggen, een grote rol speelt. Daarnaast zijn er zogenaamde winties die in feite echte geesten zijn. Deze kunnen een zekere mate van invloed op mensen uitoefenen, zolang deze vatbaar zijn voor een uitstraling. Dan geldt die invloed ook voor mensen die dus niet in hun bestaan geloven.
Is het elektrisch uitstralend maken van de chakra's door middel van klanken een middel tegen beïnvloeding van het collectieve onderbewuste?
Het spijt me, ik heb een dergelijke muzikale illuminatie nog niet meegemaakt. Het is namelijk wel zo dat de emotiestraling onder muzikale invloed aanmerkelijk groter kan worden. En dat werkt dus op het geheel van de aura en niet alleen op de chakra. Maar wanneer je dus zegt, ik wil me beschermen tegen beïnvloeding van het bovenbewustzijn, u kunt het niet. Je bent er zelf deel van. Je draagt er voortdurend aan bij, je bent ermee verwant. Maar door uw eigen instelling te wijzigen, kunt u wel de selectie ten aanzien van de invloeden die u ondergaat, zelf medehelpen bepalen. Is dat voldoende? Ja.
In hoeverre gaan we naar een ander tijdperk en heeft Rudolf Steiner de weg daarvoor in de 20e eeuw gewezen?
Tje. Steiner was een mysticus. Hij was nog eigenwijzer dan ik ook nog. En hij heeft geprobeerd de mensen een weg te laten zien, waardoor innerlijk weten en menselijk weten verenigbaar werden. In zoverre heeft hij de weg gewezen naar een ontwikkeling die voor een groot gedeelte van de wereld onvermijdelijk is volgens mij. Hij heeft dit echter niet bewust zo voorbereid. Dan nog een andere aantekening. We kennen dus perioden en na die periode verandert dus een sterrenbeeld zijn stand ten aanzien van de zon en de horizon. Wanneer dat het geval is, dan spreken we over een nieuw tijdperk. Van zo'n tijdperk verwachten we veel, maar in feite gaat het niet om het sterrenbeeld. Het gaat om een totale reeks van invloeden die niet alleen bepaald worden door de plaats van het sterrenbeeld, maar ook door de relatie zon-andere sterren, plus nog eens de bewegingsfactor zon- en planetenstelsel in een parabolische baan in deze buitenste tak van het melkwegstelsel. Er is dus een verandering van invloeden, maar dat is altijd een geleidelijke procedure. Om u een voorbeeld te geven, de Aquarius invloed is praktisch begonnen in 1964. Er is nadien ook wel veel gebeurd en veel veranderd. Maar die verandering zal zich nog honderden jaren voortzetten voordat je kunt spreken van een nu werkelijk, hoofdzakelijk door Aquarius invloed bepaald gedragspatroon. Heb ik daarmee al voldoende gezegd?
In hoeverre is abortus moord?
Geen antwoord mogelijk. Abortus in de eerste vormingstijd, wanneer de geest zich nog niet geïdentificeerd heeft met het wordende lichaam, zou ik in geen geval als moord beschouwen. Ik zou erom zeggen, de eerste 3 tot 4 maanden kan er niet over moord gesproken worden. Daarna komt de vraag of men het recht heeft het kind te verwijderen, wanneer dit zowel ten bate van de ouders als het kind, of tot behoud van het leven van de ouders of de ouder zou bijdragen. In dat geval acht ik het ook geen moord. Op het ogenblik dat men echter een wordend kind eenvoudig uit baloerigheid laat verwijderen, of om een figuur niet te bederven of dergelijke dingen, ben ik geneigd om te zeggen dat, als er al niet direct sprake is van moord, een zekere zelfzuchtige moordlust toch een rol speelt. Voldoende.
In hoeverre heeft Edgar Cayce te maken gehad met meester Kutumi en meester Moria, en waar kan ik daarover lezen?
Wanneer u erover wilt lezen, dan zijn er bepaalde geschriften uitgekomen van Cayce zelf, plus excerpten van lezingen die hij heeft gehouden en uitspraken die hij ook particulier heeft gedaan. Deze kunt u over het algemeen bij de mystieke pers in de Verenigde Staten krijgen, maar daarnaast neem ik aan zullen ze ook hier in Nederland wel, zij het meestal in het Engels, in de handen zijn. Wat betreft het spreken met genoemde meesters, er is mij niet bekend dat Cayce dit ooit uitdrukkelijk heeft beweerd. Dat hij echter contact had met hogere geesten en dat een groot gedeelte van zijn mediamiek werken niet alleen berust op eenvoudige geesten, maar wel degelijk ook op invloed van entiteiten die je meesters zou kunnen noemen, staat voor mij vast.
Waarom gaat er altijd een andere geest spreken in een transmedium en waarom dan niet de ziel of de geest van het transmedium zelf? En waarom moet dat altijd in trance?
Het moet niet altijd in trance, maar het heeft wel bepaalde voordelen. Op het ogenblik dat het eigen bewustzijn is uitgeschakeld, kan het geheel gemakkelijk worden gemanipuleerd en beïnvloed. Op het ogenblik dat de eigen geest bewust deelneemt aan het procedé, blijft zij echter de factor die al bepalend is en die dus uiteindelijk allerhand uitspraken en dergelijke kan veranderen. Daarom geven wij over het algemeen onder de huidige omstandigheden invloed van allerhand krachten ook de voorkeur aan een transmedium. Dat wil niet zeggen dat ook niet inspiratief en dergelijke gewerkt kan worden. Ten laatste, er zijn vele mediums, inspiratieve zoals transmediums, die in feite niets anders doen dan innerlijke waarden of verborgen herinneringen van eigen wezen naar voren brengen, maar dit dan niet als deel van zichzelf erkennende toeschrijven aan geesten. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over een uit Japan afkomstige methode van genezen genaamd Reiki? En kunnen AIDS-patiënten die met Reiki behandeld worden, beter worden en genezen?
Tot mijn spijt kan ik geen commentaar geven. Zoals u al hebt opgemerkt, ben ik in de geneeskunde niet bepaald bevoegd en bewandeld.
Kunt u iets zeggen over de Akasha-chroniek? Voor wie is deze toegankelijk en wat voor voorbereidingen zijn hiervoor nodig?
De Akasha-chroniek is toegankelijk voor een ieder die zijn bewustzijn zodanig los kan maken van het dagelijks bestaan dat hij op kan gaan in de herinneringspatronen van het algemeen bewustzijn. De Akasha-chroniek is niets anders dan de vastgelegde momenten van de totaliteit, welke toegankelijk worden door eigen afstemming. Dus in de eerste plaats, bereid u voor door concentratie. Gebruik eventueel rituelen daarbij die voor uzelf suggestief zijn, omdat u zich geheel van de wereld en zelfs van uw eigen persoonlijkheid afgesloten gevoelt. Stel u dan nadrukkelijk in, niet op een bepaalde persoon, maar op een bepaalde trilling, op een bepaalde voorstelling dus, niet op een woord. Hierdoor zult u ontdekken dat bij u beelden gaan ontstaan. Wanneer die beelden ontstaan, probeer ze te volgen, want ze zijn vluchtig. Dan komt u terecht in een geheel dat men Akasha-chroniek noemt, verschoon het niet lijkt op een openbare leestal. Voldoen?
Wat zijn de ethische waarden van deze tijd?
Ja, de ethiek is in feite een weergave van de moraal. De moraal is de mode welke het gedrag van de mensen bepaalt, al dan niet onder invloed van externe omstandigheden als kijken. En als zodanig zou ik zeggen, de ethische waarden van deze tijd zijn, ik mag alles, anderen mag niks. En dat rechtvaardig ik door te zeggen dat ik het recht heb om mezelf te zijn en dat anderen dat moeten tolereren, zelfs wanneer ze zichzelf daaronder zouden verliezen. Goed doen?
Kunt u zeggen of schuld als gevoel of besef bestaat? Waar komt het vandaan en heeft het enige misschien religieuze waarde? Is er misschien een zinvolle weg om hiermee om te gaan? Graag uw reactie.
Schuld is een gevoelsreactie die voortkomt uit een onjuiste beoordeling van een herinnering. Schuld is niet iets wat werkelijk bestaat. Op het ogenblik dat je het verleden aanvaardt en je conclusies eruit trekt. Maar schuldgevoel wordt in vele gevallen aangemoedigd, zowel door de maatschappij als door bepaalde kerken, omdat degene die zich schuldig voelt gemakkelijker te lijden is door hem deze schuld te verwijten.
Gaat er een genezende werking uit van edelstenen, bijvoorbeeld calcedoon, en voor welke ziekte dan? En zijn er ook stenen die een genezende werking hebben tegen geelzucht?
Ja, dan komt u uiteindelijk bij Theophrastus Bombastus terecht, die wel de grondlegger is in Europa van dergelijke theorieën. Hij is de eerste naam die ze op schrift heeft gesteld en verklaard. In feite is er geen genezende werking. Maar de eigenaardigheid van bepaalde kristallen is dat ze op grond van hun eigen kristalrooster bepaalde energieën concentreren. Wanneer ze gedragen worden op het lichaam, dan zal het lichaam een deel van deze energie absorberen en zo de weerstandsmogelijkheid tegen bepaalde kwalen aanmerkelijk kunnen verhogen. In zoverre zijn ze genezen of zijn ze voorboedmiddel. Maar veel wat erover wordt verteld is van dezelfde waarde als wat men zegt over een teriakel, een steen waarmee je dus gift kunt ontdekken. Er zijn heel veel hoge heren geweest, vooral in de tijd van de Borgia's, die elk drankje zo hebben getoetst, totdat ze dan een drankje kregen van de Borgia's en overleden in de vaste overtuiging dat het niet aan de drank kon liggen.
Hoe lost men een conflictsituatie op die met het leven en met deze wereld en zijn rampen te maken heeft? Struisvogelpolitiek als het om innerlijke vrede en verdraagzaamheid gaat om die te bereiken. Dat is ook geen mededogen en geen medebeleven. Denk aan weerloze dieren en kinderen.
Ja, ik geloof dat je in de eerste plaats altijd moet zoeken naar je eigen relatie met anderen. En dan zonder enige uitzondering te maken. Want er zijn heus wel eens dames of heren die hun gade slecht behandelen omdat de hond voorgaat. Dat is ook onzin. Onnodig lijden natuurlijk moeten we altijd voorkomen, of bij dieren is of bij mensen. We moeten ons daar echter niet zo bij betrokken gevoelen dat we daardoor geheel worden gedomineerd, omdat dit onze eigen ontwikkeling in de weg staat. Struisvogelpolitiek niet, maar wel erkennen van graden van belangrijkheid en in de eerste plaats daar ingrijpen waar wij zelf de mogelijkheid daartoe bezitten. Voldoen?
De jeugdige Krishnamurti Alcyone schrijft: er bestaat opzettelijke wreedheid. Het karma van wreedheid is het zwaarste van alles. Kunt u dit laatste vooral toelichten, eventueel met voorbeelden?
Karma van wreedheid, wanneer je anderen bewust lijden toevoegt, dan ontstaat in jezelf een beeld van het lijden. Dat heeft invloed op je ervaringspatroon dat de volgende incarnatie bepaalt. Dat wil zeggen dat je de neiging hebt om in situaties te incarneren waarin wreedheid bestaat. In de meeste gevallen word je de rechter zelf het slachtoffer van, hoewel dat niet noodzakelijk is. Voldoende?
Van Jezus kan men zich voorstellen dat hij wel eens door een transmedium spreekt. Van de Boeddha en zijn meester veel minder. Toch menen sommigen stellig dat dit wel eens het geval is. Zelfs hier in Nederland, via Malva Meditavo, ook staat.
Ja, ja.
Is dit geen onzin en is het medium in kwestie daarvoor niet te beperkt?
Dergelijke hoge meesters komen maar zelden tot een volledige uiting. Zeker door mediums, omdat dit voor het medium praktisch dodelijk zou zijn. Er kan dus altijd maar van een gedeeltelijke uiting sprake zijn. Aan de andere kant dienen we te beseffen dat heel vaak aan een bepaalde entiteit die doorkomt, kwaliteiten worden toegekend en vaak ook een naam wordt toegekend, niet geheel terecht, omdat men de boodschap daardoor de nadruk en de hoogheid wil verschaffen die men daarvoor juist acht.
Ik heb geen schriftelijke vragen meer, maar er is nog wel wat tijd.
Het zijn er mondelinge vragen.
Kunt u nog iets zeggen over de sterrenavond?
Ja, de sterrenavond wordt dus niet meer gehouden en dat is onder bepaalde omstandigheden ook wel begrijpelijk. Maar het wil niet zeggen dat we daarmee onze eigen bezigheden staken. En er wordt dus op een bepaalde tijd, dat is als ik mij niet vergis, de 16e december. En dat is dus om dinsdag, 's avonds rond 10:30, een grote werking verwacht. Waarbij groepen betrokken zijn, onder meer in Frankrijk, België, Engeland en Duitsland. En aangezien hun uitstraling sterk genoeg is, nemen wij aan dat ze hier beleefbaar is, terwijl de geest zal proberen een geestelijk centrum in de plaats te stellen van de normale stoffelijke uitstraling.
Kunt u misschien iets zeggen over zelfmoord?
Over?
Zelfmoord.
Ja, in 9 van de 10 gevallen is het een vlucht en dan is het een stomiteit.
Nee, maar als dat gebeurd is, of dat dan meestal zoekende zielen zijn, of dat niet altijd gewoon...
Ja, dat ligt er helemaal aan, dat kun je niet beoordelen. Kijk, iemand die wegloopt voor een probleem, beëindigt zijn leven en wordt door het probleem gedomineerd. En dat zijn dus dan inderdaad wel dolende geesten, die zijn ook vaak nog plaatsgebonden. Maar wanneer je te maken hebt met iemand die zijn dood bijvoorbeeld tot stand, laten we zeggen een verzetstrijder, doodt zichzelf om te voorkomen dat hij zijn kameraden verraadt. Die heeft geen schuldgevoel. Dientengevolge aanvaardt hij zijn andere bestaan zonder meer, want hij wordt niet geobsedeerd door een probleem. Hij heeft dit namelijk opgelost. En zo zijn er heel veel methoden van zelfmoord en zelfdoding aan te voeren, die dus vaak zelfs gunstige effecten hebben. Maar wanneer zelfmoord, en dat is hier in het Westen meestal het geval, een poging is om te ontvluchten aan eigen emoties of problemen, dan betekent het dat je door die problemen en emoties langere tijd gedomineerd zult worden, ook na je dood. Voldoende?
Maar dat houdt op een gegeven
moment. Het houdt altijd op. Maar je hebt de eeuwigheid, dus je hebt de tijd voor alles.
Ja, kunt u misschien iets zeggen over het 12e huis met astrologie?
Ja, men noemt het wel eens het huis van de dood. Maar het is eigenlijk het huis waarin de voltooiing van de persoonlijkheid weerspiegeld wordt. En waarin gelijktijdig zijn relatie met alle dingen wordt bepaald. In tegenstelling met wat men vaak denkt, zijn 11e en 12e huis de belangrijkste huizen. Hun relatie ten aanzien van planeten en zon geeft aan welke ontwikkelingsmogelijkheid bestaat voor het totaal van de persoonlijkheid. Voldoende? Kennelijk wel.
Ja.
Nou, was er nog iets? Nee, was niks meer.
Oh, er is nog iemand achteraan.
Oh. U bent niet te verstaan, hoor.
Als u misschien gaat staan, dan is het beter te verstaan. Ja?
Nee, ik kan vragen, als u tegen een UFO je zo'n ontmoeting hebt, is er enige reden voor angst, voor die confrontatie met...
Nee, ik zou zeggen maar niet. In de eerste plaats moet u goed begrijpen dat degene die u zou moeten vrezen, geen reden hebben om te landen. In de tweede plaats, dat juist de mogelijkheid om een groter deel van de wereldruimte te kennen, gelijktijdig een mentaliteitsverandering teweeg brengt. En die mentaliteitsverandering, die houdt er meestal in dat je een soort medelijden hebt met degenen die nog niet zover zijn. Reden tot vrezen is er dus niet. De vraag is alleen welke communicatiemogelijkheden er bestaan. Er zijn enkele telepathische rassen die inderdaad in staat zijn telepathisch met u te spreken. Er bestaan enkele rassen die technisch zijn en die gebruik kunnen maken van een soort klankomzetter, welke dan overigens via hun schip en de daarin zich bevindende installatie werkt. Zij kunnen dus u verstaan en u kunt hen verstaan. Daarnaast zijn er velen die deze contactmogelijkheden niet of te nauwe nood bezitten en daarom zelf er de voorkeur aan geven, ofwel u weg te drijven, maar dat is gewoon dus, ze moeten iets doen en dan moet u eventjes uit de buurt gaan, of in andere gevallen zich terugtrekken, meestal in de richting van het voertuig waarmee ze zijn gekomen. Reden tot angst is er mijn inziens dus niet.
En is er dan, zijn er dan geen UFO's die genetische manipulatie doen? Zijn die er dan niet?
Wat voor UFO's?
Die met genetische manipulatie aan het werk gaan.
Nou, als ze dat doen, dan moet u maar zo denken, uw voorouders hebben mooi voor aap gestaan. En als het u overkomt, bent u er niet slechter aan toe. Met andere woorden, dergelijke manipulaties, daar zou ik me gewoon niet druk over maken. Bovendien, dergelijke manipulaties komen praktisch niet voor, want ze vergen dus een langdurig verblijf rond de planeet, plus nog het aanbrengen van een aantal satellieten. Aan de uitstraling zelf vergt zeer veel energie. Dan moet je zo'n uitzending een jaar of drie, moet je die voortzetten. En er zijn er maar heel weinig die de aarde zo belangrijk vinden dat ze die genetisch even willen veranderen. De meesten die denken zelfs, nou ja, naar de apen kijk je wel, maar je gaat de kooi niet in.
Mag men spreken van een leven van God of is dat slechts een projectie?
Als u zegt alle leven is deel van God, hebt u gelijk. In die zin kunt u spreken van een levende God. Maar spreken van de levende God als een soort supermenselijke persoonlijkheid is een projectie van de menselijke behoefte de mensgestalte te stellen boven alles. Voldoende? Ja, ik vind altijd... Ja, ik ga zo langzamerhand toch sluiten, zeg maar. Ik vind het altijd zo eigenaardig, hè. De mensen zijn altijd met God bezig. Als ze denken dat ze bovennatuurlijke hulp nodig hebben. Ze zijn ook met God bezig als ze geen redelijke grond kunnen vinden voor het doorzetten van hetgeen ze zich voorgenomen hebben. Maar als je vraagt, wat is God? Dan komen ze over het algemeen met een karikatuur aandragen dat ontleend is aan de mens plus zijn machtsbehoefte. Werkelijke God is de kracht die alles bevat. En die kun je niet delen in God en duivel bijvoorbeeld. Beide zijn één. Beide zijn niets anders dan facetten van dezelfde persoonlijkheid. En die facetten worden door onze beleving voor ons werkelijk, niet doordat ze feitelijk en als zodanig onafhankelijk bestaan. En dan denk ik wel eens, ja lieve mensen, waarom hebben jullie God zo hard nodig? Er is zelfs een groepering geweest die al lange tijd werkte met de kreet, en toch hebt u God nodig. En voor die tijd hadden ze, God heeft u nodig. En dan denk ik, ja, het is allemaal heel goed bedoeld, lieve mensen, maar over welke God spreken jullie? Als er een God is die mij in stand houdt, waar alles uit bestaat, dan heeft hij me niet nodig. Want dan is hij mij. Ik ben niet hem, want ik heb zijn besef niet. Maar hij is wel mij, want ik besta uit hem. Dus dat is niet. En heb ik God nodig? Nou, om te bestaan wel, maar dat is er al. Dat is zelfs zonder dat zou ik er niet zijn. Dus ik heb God ook niet nodig, in die zin. Wat ik nodig heb, is in mijzelf een besef waardoor ik God kan benaderen. Ja. Maar dat is heel wat anders. Ik heb God niet nodig, maar ik moet uit de begrenzing van mijn eigen denken breken. Als je dat zo bekijkt, dan denk ik ook, ja. Als ik ze zo bezig zie met God, God, God. Onward Christian soldiers en dat soort dingen. Dan denk ik, oh God. Ja. Dan moet je me niet kwalijk nemen. De mensen die weten nog niet eens. Laat mij nou eens een keertje uitpraten, jongen. Ik ben nog bezig. Kijk, er zijn die mensen en zijn ze bezig. En dan vragen ze, ja, geef me eens een beeld van de eeuwigheid. Terwijl ze nog niet eens weten hoe ze de eigen tijd goed kunnen besteden. Dat vind ik ook niet zinnig. En dan zijn er mensen die uitroepen dat wij om het wille van de naaste liefde anderen allerhand ongemakken moeten aandoen. En dan vraag ik me af, wat is eigenlijk naaste liefde? En dan kom ik tot de conclusie, naaste liefde is voor de meeste mensen een voor nederigheid versleten vorm van eigenliefde, waardoor ze zichzelf superieur achten aan al degenen die ze pretenderen te dienen. Ja, en dan denk ik ook wel eens, ja jongens, waarom lopen jullie met een staf en zijn jullie hoogwaardig? En waarom rijdt Sinterklaas met een staf en is die maar een middenstandsheilige? En dan denk ik ook wel eens, ja, wat is het verschil tussen een zwart rok en een zwarte piet? Nou, zwarte piet komt er vooruit en die kan zich wassen. Ja, het is niet netjes, ik weet het. Hij zei mij ook eens een keer gezegd, ja, heb je dan geen respect voor een dominee? Ik zeg, ik heb respect voor de goede wil die menige dominee bezit, maar ik heb geen respect voor zijn neiging zijn woorden voor die van God te houden. En dan zei ze, ja, maar je moet toch begrijpen, er moeten toch leraren zijn. Toen heb ik gezegd, ja, maar wat hebben ze de mensen geleerd? Mekaar te pesten. En zichzelf heilig te achten. Acht de wereld heilig. Pest je medemensen niet. En als je dat met de daad doet, dan kun je verwachten dat anderen je toch wel zullen accepteren en misschien mee gaan doen. Maar je predikt, dat wil zeggen dat je woorden geeft. Waar je woorden geeft, terwijl je daden ze tegenspreken, ben je eigenlijk alleen maar een grote opschepper en leugenaar. En ik zie heel veel mensen die preken, op allerhand terrein, niet alleen in het christelijk geloof, die je juist deze kwaliteiten kunt toedichten. En dan zeg ik, ja, ik snap de mensen niet goed. Aan de ene kant zijn ze heel boos, omdat er een goeroe is die een tijd lang voor elke dag een Cadillac heeft gehad, of wat was het, of een Rolls Royce, weet ik, ik ken die dingen niet. Mijn tijd had je nog behoorlijk paarden. En dat was ook nog goed als je potplanten had. Maar goed, niemand mag dat voor mij hebben. Het bezit op zichzelf zegt niets. Maar als hij het belangrijk vindt om het te bezitten, dan is zelfs één auto te veel. En zo zie ik eigenlijk die hele mensheid. Jullie zijn voortdurend bezig om anderen te verwijten, dit of dat is niet goed of je moet het anders doen. Jullie zijn altijd aan het beleren. Maar wanneer leren jullie nou eens dat je een ander alleen maar kunt beleren door zelf te zijn? Maar ja, als je kijkt naar wat die mensen dan zijn, dan denk je, nou ja, het is niet zo erg, want het was toch niet veel. En ieder die leeft volgens zijn geloof, heeft recht op uw respect. Maar hij heeft er geen recht op u zijn geloof op te dwingen, wanneer u dat niet wilt. Als ik naar de wereld kijk, is ze vol van mensen die voortdurend bezig zijn anderen hun visie dwingend op te leggen. Sommigen met geweld, anderen met reclamestunts, nog anderen met economische dwang. Dit is absoluut verkeerd. Ik denk echter dat dit voortkomt uit het feit dat de meeste mensen ervan overtuigd zijn dat ze gelijk hebben wanneer ze stommiteit uithalen. Maar ja, laat ik niet verder gaan, anders word ik te hatelijk.
Nee, ik moet u ook aan de tijd herinneren.
Oh, u moet me aan de tijd herinneren, ja. Dat is altijd broer, als je eraan herinnerd wordt en je hebt ze niet. Maar ik zit in uw tijd. Goed, laten we dan sluiten met het schone woord. Nou ja, goed, laten we het zo zeggen. In vele kleuren openbaart zich rijk vaak als een regenboog het menselijk reclamewezen. En dan gaat Sint met heel zijn stoet door de stad om aan te tonen, het wordt nu tijd, koop al dat goed. Want Sint in rijkdom mededogen tovert u de schatten van het al voor ogen. Laat de kinderen tot mij komen als de ouders maar betalen. En laat de armen zonder geld dan door mijn rijkdom dwalen en niet verwerven wat ze zoeken. Zo heeft de Sint in vele boeken wonderen op wonderen gedaan. Ofschoon de kerk heeft onderzocht en Sint heeft afgedaan. Maar werkelijk als een regenboog glimt achter al dat vreemd vertoon behoefte om een vreugde stil te geven, om samen even te beleven spontaan misschien wat hatelijkheid en toch een gift, zodat de strijd wordt teruggebracht tot stil aanvaarden en toch erkennen van de fouten die schuilen in je eigen waarde. Als Sint gedicht zeg ik dan ook, het eind van mijn betoog moet anders zijn en vol van licht, meer zelfs dan regenboog. Weerkaatsend niet het heel bestaan, niet in een vreemde kleur magent vertekenend het al, zodat de sleur opeens geëtst lijkt op een werkelijkheid die lang verbleekt en is vergaan. Maar laat mij zingen dan de zang van het licht in het bestaan. Er zijn krachten van licht, er zijn wegen van licht, er zijn krachten zo vol van vreugd, dat ieder die slechts iets van krachten beleeft, in zich wordt gesterkt, zichzelf weer verheugd en plotseling weer oog heeft voor al wat bestaat, de regenboogkleuren weer ondergaat en de eenzame kleur voor zichzelf vervaagt, omdat door de kracht het al heel zijn zijn door alle volheden draagt. Laat mij zingen een lied van een werkelijkheid, door geen menselijk denken begrensd, door geen menselijk weten verstaan. Een werkelijkheid die rond ons bestaat en toch steeds weer wordt ondergaan. Laat mij zingen een lied van een eind van de strijd, van het vinden van vrede en werkelijkheid, waarin de mens zichzelf bedwingt, tot diep in hem de kosmos zingt en in het eeuwigdurend lied. Als schijn van Sint, als schijn van kleur, uitband in een niet, en overblijft alleen de vage geur van één zijn met totaliteit, tot in het ik het beeld ontbloeit van de enige werkelijkheid. Zo vrienden, dat was mijn bijdrage. Ik heb het opzettelijk enigszins in Sinterklaasstijl gehouden, al waren de gedachten misschien daar niet voor geschikt. Ik hoop dat als u het qua inhoud niet kunt accepteren of bewonderen, de verschillende rijmen u toch zullen inspireren wanneer u nog late aankopen van toeschriften moet voorzien. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een prettige avond verder. Goede huisgang, gezegende nachtrust. En als dat niet mocht lukken, toch veel plezier. Goedenavond.